voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Lucas 1, vers 67 tot en met vers 80. We noemen Lucas 1, vers 67 tot en met 80. En we zingen psalm 2, vers 6. Psalm 98, vers 1 en 2. De lofzang van Zacharias, vers 5. En psalm 84, vers 6. We noemen nogmaals de schriftlezing uit Lucas 1, vers 67 tot en met 80. En we zingen psalm 2, vers 6. Psalm 98, vers 1 en vers 2. De lofzang van Zacharias, vers 5. En psalm 84, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij uit de tweede psalm, het zesde vers, psalm 2, vers 6. Vreeseren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van oudsie toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. En wat er verder volgt in het zesde vers van psalm 2. schriftlezing in het middaguur vind je in het Nieuwe Testament. In het evangelie, in de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk en daarvan de slotversen. Dat zijn de versen 67 tot en met 80. Lucas 1, de versen 67 tot en met 80, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den almachtigen Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met een heilige geest en profeteerde, zeggende: Geloof zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht, zijn een volken. Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond, aan den eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onze levens. En gij, kinderken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En de kinderken wies op en werd gesterkt in den geest en was in de woestijnen, tot den dag zijner vertoning aan Israël.
Het hebben toch veel onderwijs nodig, hè? We hopen het ook vanmiddag te krijgen. Uit het ons voorgelezen schriftgedeelte Lucas 1, het slot. U kent enigszins de geschiedenis. Het was Zacharias en Elisabeth. Godvrezende mens, dat staat voorop. Door de hemel bezocht, nog een kind ontvangen. Johannes zal zijn naam zijn. De wegbereider, de voorloper van de Heer Jezus Christus, zoals ook van hem gesproken wordt in Malachi 3. En hij is geboren. Al de tijd dat Elisabeth in verwachting was van Johannes, kon Zacharias zijn vader niet spreken. U weet waarom? Ongeloof. Kon niet geloven wat die engel daar in het heilige sprak. Aangaande dit kind kon hij niet geloven. En daarom werd zijn mond gesloten. Teken dat een rijke betekenis heeft. Om juist in die tijd dat de mond nou eens gesloten wordt, weer eens te mogen overwegen. Het zijn nou niet de slechtste tijden als een mens zijn mond gesloten houdt. Of die mond gesloten wordt van boven, dan mag er wel eens wat van binnen overwogen worden en overlegd zijn. In alle gevallen 9 maanden gezwegen. dan als het kind geboren is. En de naam gegeven moet worden. En ook de besnijdenis plaatsvindt, dat is de 8e dag. Dan mag je weer spreken. Dan mag hij weer spreken. Dan gaat hij profeteren en dan gaat hij God loven. God loven. Profeteren is ook God loven. Op verhoogde toon van God spreken. Bij God vandaan over God spreken. Bijzonder mag hij dan ook aan het einde van die lofzegging het woord als het ware, ik zeg het maar heel eenvoudig, richten tot zijn 8 dagen oude kind. En hem aanspreken. En dat is wat we dan ook willen overdenken in dit middaguur. Gij kindeke. Gij kindeke. Dan gaat hij tot dat kind spreken over het werk van dit kind. Later. Dat hij wegbereider zal zijn voor de Heer Jezus Christus. De beloofde Christus, gezalfde. De lofzang eindigt in een profetie. Gaat over in een profetie. Maar blijft lofzang. En dat, zoals gezegd, willen we dan in dit middaguur met de hulp des Heeren in het midden overdenken. Het overdenken schriftgedeelte is Lucas 1, vers 76 tot en met 79. Dat gedeelte waarin dus de vader het kind aanspreekt. Met deze woorden. En gij kindeke. En gij kindeke. Zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan. Om zijn wegen te bereiden. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen, degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduwen des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover. Hier wordt gehandeld van Gods eeuwige ontferming in Christus. Gods eeuwige ontferming in Christus. 3 gedachten staan wij ten eerste stil bij de prediker. Ten tweede bij de ontfermer. Ten derde bij de bezoeker. Ten eerste bij de prediker. Hij die dat mag prediken. Gods ontferming in Christus. En hem mag aanwijzen. In wie die eeuwige ontferming is belichaamd. De prediker, dat is dat kindeke, dat is Johannes. Later bijgenaamd de doper. Ten tweede de ontfermer. Waar komt die ontferming die hij mag prediken en aanwijzen dan vandaan? En daarmee verbonden is dat dan ook door de mensen die die ontferming verkrijgen verdiend. Het is van God drieënig dat deze ontferming komt. En die is geenszins verdiend door welk mens ook. Niets heeft in God meelij opgeroepen om zich vanuit die opgewekte meelij te ontfermen over die deerniswekkende mensenkinderen. Nee. Nee. Ook die ontferming is zo vrij. Ik ontferm mijn dienst, ik mij omferm. Ik ben barmhartig dien ik barmhartig ben. Dat is alles zo vrij, zo soeverein, zo vrij. En daar gaat de kerk ook van zingen. De ontfermer. De drieënige God. En ten derde, de bezoeker. Want hoe wordt die ontferming? Door God gewild. Door Johannes gepredikt nu ook ons deel. Een heel eenvoudige liefde. En dat zal nooit anders zijn. Is het nooit anders geweest. Dan moeten we wel bezoek krijgen. verzoek krijgen. Om die ontferming te ontvangen zullen we bezocht moeten worden. Bezoek moeten krijgen. Van wie? Van Christus Jezus. Gods eeuwig schoot en wonderkind in de volle des tijds mens geworden en God gebleven. Gods eeuwige ontferming in Christus, de prediker, de ontfermer en de bezoeker. Psalm 98, 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt in ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. En het tweede, hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouwen is wel nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 98.
Thank you.
Gods eeuwige ontferming in Christus. Achtste dag na de geboorte van Johannes. Kind wordt besneden. De naam wordt gegeven. Johannes. Zal hij heten. Dan mag Zacharias spreken. Profeteren. Loven. Terstond. Geloofd, zei de Heere, de God van Israël. Bij de bron gekomen. En nu mag die eeuwig uit die bron drinken. En die lofzang voortzetten tot in alle eeuwigheid. Geloofd, zei de Heere, de God van Israël. Waarom? Hij heeft ons bezocht. Met zijn genade. Dan, al zingend, al lovend, komt hij het oog te vestigen op het kleine kind besneden. De naam ontvangen. En hij spreekt dat kind aan, 8 dagen oud. Gij kinderke, en gij kinderke. Gemeente, u weet het. Het is duidelijk. Je kunt je kinderen nooit vroeg genoeg aanspreken. Wel te laat. Wel te laat. Maar nooit vroeg genoeg. Vergis u zich niet hoor. En zeg nou nooit meer... Nou, dat kunnen die kinderen toch niet begrijpen. Dan zou ik met u willen spreken. Of u het dan en ik. Of wij het wel begrijpen. Ja, bedoelt u verstandelijk natuurlijk. Ja, we hebben een groot verstand. Ja. Staat misschien wel in de weg. Maar het doet er ook niet toe. En gij kinderen. En we moeten maar niet beter willen weten dan... God dat ons leert in zijn woord. En ditzelfde kindje dat aangesproken werd, dat sprong, dat weet u ook, al voor de geboorte op van vreugde. Toen hij de stem van de moeder, van zijn meester, van de bruidegom hoorde. Wat weten wij van het werk van God? En wat weten wij van de weg van God? En heeft de Heer Jezus het niet gezegd? In alle diepte, dat al die zaken waarvan wij denken dat we ze wel weten, toch nog wel eens verborgen zouden kunnen zijn, toen hij namelijk sprak, dank u dat gij deze dingen verborgen hebt voor de wijze en verstandige en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Je moet verstand krijgen met goddelijk licht bestraald. En is de Heer niet gebonden aan welke leeftijd ook, hoor. Hij spreekt de kinders aan. Natuurlijk moet dat ook verklaard worden. Dat zal deze Zacharias later ook gedaan hebben. Dat heeft u ook beloofd bij de doop. Om uw kinderen daarvan breder te onderwijzen. Te doen en te helpen onderwijzen. Is dat ook gebeurd? Zacharias spreekt zijn kind aan. En gij kinderke. Ik vind het ook wel mooi, hè? Zo eerbiedig. Gij, schepsel Gods. Gij kinderke, nu gaat hij in deze profetie en lofzang iets onthullen van het werk dat deze Johannes doen zal. Prediker van Gods genade. Ik zei al, dat zal hij later nog wel hebben herhaald. Zo zal Johannes het wel hebben geleerd. Nee. Nee, ik denk dat hij het echt geleerd heeft. Dan moet u maar eens kijken naar het laatste versje van Lucas 1 in de woestijn. Want daar leert God zijn volk het meeste, in de woestijn. Maar Zacharias heeft het wel gezegd, wat dit kind zal zijn en wat hij zal doen. Prediker, profeet zal hij zijn. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden. Een profeet van de Allerhoogste. Ik herinner me nog toen wij hier kwamen. Dat is wel 14 jaar geleden. Althans spraken. Malachi 4. En ook gezegd hebben. Dat welke boodschapper ook. Of profeet. Nooit een profeet of boodschapper of verkondiger is van een gemeente. Maar profeet is Allerhoogste. Kan wel aan een gemeente gegeven worden. Die gemeente heeft er nooit over te beschikken. Blijft een profeet des Allerhoogste. Een knechtje van de Heere. Die hem geroepen heeft. Die hem ook onderhoudt. Die getrouw is. En die eenmaal ook het werk uit handen neemt. En zijn kind en knecht oproept. Om in te gaan in de vreugde des Heeren. Maar het is en blijft profeet en knecht van de Allerhoogste van God. En dat moeten we goed begrijpen. Eén lastgever. En één naar de mond spreken. En met zijn mond bediend worden. God zelf. En dan, wat zal het zijn? Wat zal zijn ambt zijn? Profeet, prediker. En dan komt hier Zacharias dat in een enkel woord neer te leggen. Wat dat nu betekent, dat deze jongen later zal zijn een profeet en prediker van de Allerhoogste. Het betekent dat gij voor het aangezicht des Heren zult heen gaan. Voor hem heen gaan. En dat betekent voor de Heer Jezus heen gaan om zijn wegen te bereiden. En dat weten we. En zo spreken we ook over Johannes de wegbereider, de voorloper. Maar wat betekent dat nu? Gemeente, dat wil ik toch benadrukken. Dat dit bijzonder tekstwoord is. U zegt, ja, dat geldt voor alle woorden Gods en dat is ook waar. Maar in de bepaalde omstandigheden kunnen bepaalde woorden bijzonder gewicht krijgen. En moeten ze ook krijgen. Dat bedoel ik ook vanmiddag als het gaat over de prediking. Maar de nood van de kerk is vaak de nood van de prediking. En dan is het zo nodig om ook vanmiddag hier te horen hoe dat is, die prediking van Gods woord. Zoals de Heer het zelf geeft. En dat is niet veranderd. Voor Christus uit Johannes om te verkondigen. En wat dan? Ja, wegbereiden. Om in die weg van prediking ook het volk te geven kennis van de vergeving der zonden. Maar hoe is dat dan geweest? En dan hoeven wij niet in het duister te tasten. Want Gods woord zegt het ons wat dat geweest is bij Johannes. Wat het betekende om een voorbereider, een wegbereider te zijn. Wat heeft Johannes gedaan? Wat was zijn prediking dan? In de eerste plaats, geliefde, de wet gepredikt. Ten tweede het lam verkondigd. En ook het doel genoemd waartoe dit alles, om vergeving van zonde te ontvangen. Dus deze drie zaken. In de prediking, geliefde, van Johannes, van al Gods getrouwe dienstknecht. Het eerste, de wet prediken. Hij heeft het gedaan. God begint niet met een belofte, maar met een eis. God doet er ook nooit afstand van. En zegt nooit, u kunt het niet meer dan nu, dan zal ik mijn eis moeten laten varen of althans moeten matigen. Nee. God komt altijd met de eis. En die eis heeft ook Johannes mogen prediken. De wet gepredikt. De wet tot de verdoemenis. Wat is dat? De eis. Betaal wat geschuldigd zijn. Vereer God. Hele leven moet volkomen hem zijn toegewijd. Zijn dag geheiligd. Zijn schepselen geëerbiedigd. Respect voor hun leven. Voor hun lichamelijke integriteit. Voor al die zaken die in de heilige wet des Heren worden genoemd. Die eis wordt gesteld. Maar daarbij ook de vloek. Verkondigd, indien gij deze geboden overtreedt, vervloekt is een iegelijk. De wet, de eis, maar ook de vloek en het oordeel bij overtreding van de heilige wet des Heren. Dat moet gepredikt worden. Ook hier. En daar moeten we op letten. En dan is het wel eens meer aan de orde om te letten op wat er niet, dan wat er wel gezegd wordt. Want dat hoor ik wel eens meer. Ja, maar toch een heleboel goede dingen gezegd en dat is toch allemaal wel waar. Jazeker. Maar u weet best wel dat een halve waarheid een hele leugen is. Dat weet u ook. En de wet zal gepredikt worden. De mens zal schuldig gesteld moeten worden. En dat is dat voorbereidende werk. Wat u ook bijzonder Johannes geroepen is. Om meer dan één reden, dat weet ik. Maar ook deze. De wet verkondigen. Het oordeel aankondigen. Waarom? Om ontdekt te worden. Aan onze zonde. Moet daartoe de wet gepredikt worden? Ja, zegt Paulus. Want door de wet is de kennis der zonde. Door de wet is de kennis der zonde. En dan moet de geest erin meekomen, daar heeft u gelijk aan. Maar het zal wel gezegd moeten worden. Betaal wat gezondig zijn. En zo niet vervloekt, vervloekt, vervloekt. En wee die gemeente en voorganger die dat niet meer durft te prediken. En Johannes heeft het gedaan. Omdat er nood zal komen. Helper in de nood verlangd zal worden. En wat is het dan waar? Hou dat toch vast. Het zal nood moeten worden, want dat is onze val. Er is geen nood. Ja, voor de tijdelijke aangelegenheden altijd wel. En dan moeten we geholpen worden. En dan is het misschien nog wel eens goed om een gebed te hebben tot een onbekende God. Maar voor de rest kunnen we het allemaal zelf keurig af. Het moet nood worden. Onhoudbare nood. Er moet maar één schreeuw in uw leven overblijven, verloren. Voor eeuwig verloren. Voorbereidend werk. De wet brengt in de nood. Nee, de wet brengt niet uit de nood. Verder komt de wet niet. Schuldig stellen, de vloek uitspreken, het oordeel aanzeggen. En daar laat de wet een mens liggen. Zo treft Christus een man. Dan ligt hij langs de kant van de weg. En dan komt die barmhartige Samaritaan waar de godsdienst geen weg mee weet. Christus wel. En daar is een zoeken ook altijd op gericht. Ik ben gekomen om te zoeken. De keurige mensen. Nee, over die evangelische christenen ook niet. Maar dan verloren mensen. Daar ligt er een. En dat is een grote zegen, kerkraad. Als je op huisbezoek dat nog eens mag aantreffen. Mensen. Die de eis van God hebben verstaan. En niet kunnen betalen wat God waardig is om te ontvangen. Die in de schuld lopen. En niet weten hoe ze dat ooit moeten krijgen opgelost. En dat kunnen ze zelf ook niet oplossen. Dat is zo groot als er in de gemeente een verslagenheid des harten mag komen. Een verbrokenheid en een wenen tot een onbekende God. En een droefheid naar God. En als we dat niet meer zien, dan moeten we ons grote zorgen maken. Dat heeft Johannes gedaan, de wet gepredikt dat de verdoemenis. Maar dan laat de wet het dus liggen. Verder kan de wet het niet brengen. Maar hij heeft ook gepredikt het Lam van God, geliefde. Dat is het tweede. En heel kort, het is onderwijs voor ons allemaal zo nodig. Daar kom ik ook steeds meer achter. Wat we ook veel zelf hebben laten liggen. Gemeente. Want de weg terug uit welke ellende ook is altijd deze weg. Kom, laat ons onze wegen doorzoeken en terugkeren tot de Heer. Doorzoek het eens, waar. Zijn wij van het huisspoor afgegaan? Hier, de wet niet meer gepredikt. Wat moet u met Christus dan? Oh ja, u moet sterven. Zou hij u de hemel in kunnen brengen? U? En dan zegt hij vanmiddag met eerbied, ja, maar ik ben gekomen voor het verlorene. En dat bent u niet. Om dat te zoeken en zalig te maken. De wet gepredikt en dan het Lam aangewezen, maar daar moet u ook op letten. Ook dat ligt zo onderscheiden. Dan zegt u, het Lam aanwijzen. Zie het Lam God. Nee. Ja, ook. Maar wat heeft hij eerst gedaan? Het Lam verklaart. Dat Lam moet ook verklaard worden wie hij dan is. Ja, ik heb Jezus verkondigd. Dan heb ik wel eens gedacht bij mezelf, welke Jezus is dat? Maar die ken ik niet. Dat is zeker een andere. Het is erg wat ik zeg, dat weet ik. Maar het is wel waar. Is dat een andere Jezus? En is dat het dan ook niet in de kerk? Over welke Jezus heeft u het dan? Niet die Johannes gepredikt heeft. Wat heeft hij dan gepredikt? Ook dat kunt u lezen. Jezus, zegt hij. Matthäus 3. Naar mij komt de een die meerder is dan ik. Ik ben niet waardig zijn schoenriem aan te trekken. Vast te maken. Die slavendienst, zelfs dat ben ik niet eens waard. Zo ver gaat hij mij te boven. Die na mij komt is meerder dan ik. En dan komt het. Die, ik doop met water. Maar die zal dopen met de Heilige Geest, met vuur en hij komt met de wal in zijn hand. Om zijn dorstvloer te doorzuiveren. Zo heeft hij hem aangewezen. Zo heeft hij hem verklaard. Voor uw ziel verklaard. Die komt met de Heilige Geest. Dat is Christus die voordat hij komt zijn geest zendt om te ontdekken. Zodat die wet inderdaad als een wet wordt ontvangen. Een eis van God die geëerbiedig zal zijn. Waar een mens voor valt. Schuldig wordt. Schuldenaar wordt. Verdoemelijk wordt. Hij zendt zijn geest uit. Zodat die harten die wet gaan verstaan. En die eis ook moeten eerbiedigen. En dan ook de vloek moeten aanvaarden. Hij zendt zijn geest vooruit. En dan als die geest dat werk gedaan heeft. Die wet die gepredikt is ook tot wet gemaakt heeft. Waardoor de mens verloren moet gaan. Dan komt hij ook met dat vuur. Het vuur der liefde. Ontsteekt hij in de harten van zijn kinderen. Het vuur der liefde, dat is hij zelf en dan komt hij. En hij vertroost de ziel met zijn eigen bloedwonden. Die geslagen zijn aan het kruishout van Golgotha. Toen hij daar in de hitte van Gods toren alles heeft gedaan. Om die toren van God te blussen voor zijn lieve kerk. Dan komt hij. De eeuwige liefde in de ziel. Als een brandend vuur. Wat de hel niet geblust krijgt. En wat er ook tegenop komt, dat is veel. Die liefde is sterker dan de dood. De ijver is harder dan het graf. En die liefde, dat liefdesvuur ontsteekt Christus in de ziel. Ja, dat is hij ten diepste zelf. Dan verklaart hij die liefde, ik voor u. En dan hoeft u in het oordeel niet meer te komen. Want ik heb het voor u doorleden. En dan komt het vuur der liefde te spreken. Van reiniging in zijn bloed. Maar ook van verwerving van het eeuwige leven. Ook dat heb ik voor u verworven. Dat is liefde. die spreekt van even ontferming. Dat is liefde die vertedert. Dat is liefde die inwint. Dat is liefde die meeneemt. Dat is het vuur. En dan wordt Christus ook door Johannes gepredikt als degene die ook gaat onderscheiden. Met de wan in zijn hand, kaf en koren ook in Bethel, omhoog. En wat is kaf? Dat wordt meegenomen door de wind in een onuitblusselijk vuur. Het is niet te zeggen. Zijn dorpsvloer staat, zijn kerk. Doorzuiveren. Het is niet alles Israël wat Israël heet. Doorzuiveren. Hij kent zijn eigen werk, Christus. Hij kan onderscheiden, nabijkomend, waarachtig, mijn eigen werk. Dat zal hij doen op zijn jongste dag. Maar ook hier maakt hij scheiding. De wan in zijn hand om zijn dorstvloer te doorzuiveren. Dan gaat hij blazen. Wegen. Scheiden. Separeren. En daarachter. Allemaal diezelfde Christus, geliefden. Die ook zijn koren. Zijn volk in de graanschuur daarboven zal brengen. Maar ook de goddeloze voor eeuwig zal verdoemen. Zo tekent hij Christus. En zo verklaard hebbend kan hij hem ook aanwijzen. Zie het lam. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is prediking. En dan als derde. En zo profeteert, zo looft hier Zacharias. Dit zal de voorloper doen. De wet prediken, het lam verklaren en aanwijzen en ook het hoge doel van dit alles wat God dan wil. Vergeving der zonde, om kennis te krijgen, zat kennis te geven van de vergeving der zonde, dat ze erachter komen, dat ze het weten mogen. Ook op Goede Vrijdag voor mij betaald, ook voor mij betaald. De rekening is vereffend, er staat niets meer open. Een vlak veld, daar kan het weer gemeenschap zijn. Oh, dat toch zo'n stuk. Vergeving der zonde. Hebben wij Christus, dan hebben wij die. Maar het is toch wel een bijzondere weldaad om daarover aan verzekerd te mogen worden. En je moet het weten. Waar uw schuld gebleven is. Voordat uw stervensuur aanbreekt. Vergeving der zonde. Kennis dat er. Zult u dat niet vergeten? En zo zal hij voor zijn aanzicht heen gaan. Om plaats te bereiden. En als de wet het werk gedaan heeft, dan komt Christus. En dan raapt ze op. Toen werd gij de mijne. Het uur der minne. En dan horen ze waar hun schuld is gebleven. Gemeente. En dat is nog steeds. Iedere prediker opgedragen. Om zo de wet te verkondigen. En Christus te verklaren. En ook aan te wijzen. Deze Jezus. Deze. Zie het. Zie het lam. En ligt uw zonde schuld ook op dat lam. Heeft u het meegenomen. Naar Golgotha. Naar die oven van Gods hitte. En toren. En daar zal het op aankomen. Geliefde. En dan mag ook Zacharias verder zingen. Hoe dat nou kan, dat dit nog gepredikt kan worden. Dat die ontferming waarmee Christus zich ontfermt over zo'n arme, uitgeschudde, verdoemelijke zondaar. Waarom dat nou mogelijk is, niets in ons. En dan komt hij tot die, en dat is onze tweede gedachte, geliefde, tot die bijzondere zaak die hier aldus is verwoord. Dat kan nou door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. En dan wijs je de oorsprong aan van die ontferming. Waarom dat Christus gekomen is. Waarom hij geleden heeft. Waarom hij de wet volbracht heeft. Hoe dat nou kon. En dat komt nou, dat is de oorsprong. Dat is de bron van eeuwige ontferming. Dat is een drie-enige God. En het zijn bijzondere woorden. Het is ons niet gegeven. Dat kan ook uit de aard der zaken niet. om dat te verklaren. Er mag wat licht overvallen. En als er licht overvalt, als dat echt gebeurt vanmiddag, dan komt u op de knieën. In aanbidding. En wat gaat u dan aanbidden? Dat wonder van vrije, verkiezende genade. Daar gaat u aanbidden. Wat staat hier? Hoe kan dat nou? Waarom bent u dan zo met ontferming bewogen? De engelen zijn in opstand gekomen. Die zijn uit de hemel gestoten. Die zijn onder eeuwige banden in de duisternis gebracht en worden dan bewaard tot de dag des oordeels. Dat heeft u met de engelen gedaan. Daar heeft u zich niet over ontfermd, heren. Waarom dan over, ja, menskinderen wel? En hier staat het. Wat staat hier dan? Dat kan alleen door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Onze vertalers hebben geworsteld. En ik denk ook gezucht en gebeden om woorden te vinden om uit te drukken wat niet te zeggen is. En ik vind het heel bijzonder wat hier staat. Wat staat er? U zegt, ja, maar wat staat er eigenlijk? Hè? Ja. Nou, eigenlijk hetzelfde als hier staat. Ja, andere woorden, weet je wat er staat? Er staat, door de ingewanden van de baarmoeder. Zo zou ik het kunnen vertalen. U zegt, ja, dat begrijp ik niet. Ingewanden van de baarmoeder. Ik kan het ook vertellen met de baarmoeder van de ingewanden. U zegt, ja, wat is het dan? Ja, wat is het dan? Ingewand, dat is iets in de mens. Hè? En baarmoeder, dat is, ja, toch die plaats waar het leven is ontvangen, waar het ingenesteld is, waar het onderhouden wordt. Een vrucht die groeit. Iets wat niets kan. Niets, maar ook niets wat in de baarmoeder ligt, dat kan zichzelf niet helpen. In geen enkel opzicht. Wordt gevoed. Wordt onderhouden, wordt beschermd. Wat vreselijk om door die bescherming heen te dringen. En de vrucht af te drijven. Of met een tang te doden. De baarmoeder van het leven. Maar dat laat ik rusten. Het is wel ontzettend. Maar dit is de baarmoeder. Waar het leven gekoesterd wordt. Waar het beschermd wordt. Volledige zorg. Dat is Gods ontferming. Volledige zorg. Hij laat niets over wat ze zelf nou moeten doen. Zo teer. Dat is de eerste. Het is baarmoederlijke zorg, volkomen zorg. Voor datgene wat zichzelf niet helpen kan. En ten tweede. Ja, het komt heel diep weg. Hè? Heel diep weg. Het is ook verborgen. We zien dat ook niet. En wat is het dan? Wat is het dan? We zeggen wel eens, wat is het dan dat u bewogen, heren? En dan zeggen we, ja, in zichzelf bewogen, ja. Ja, wat is het dan? En ik probeer mijn woorden te wegen. Het is dit. En eerder gezegd, ik heb het wel meer gemeld, denk ik, hier en op andere plaatsen, wat dat betreft. Is er geen schrijver waar je zoveel van kunt leren. Op grond van de schrift hoor. Als Stephen Charnock. In die prachtige verhandeling over het wezen en de deugden, de eigenschappen van God. En zo mogen we het ook zien zoals hij het ook naar voren brengt. Daar is die deugd, dat is die eigenschap bij kinderen. De eigenschap van barmhartigheid om zich te ontfermen over wat zichzelf niet helpen kan. Maar toen God de mens schiep. Was er niemand in die grote nood dat er ontferming nodig was? En wat heeft de Heer nu gedaan? Al in de stille nooit begonnen eeuwigheid. Die sluimerende deugd van barmhartigheid opgewekt, wakker gemaakt. En ook een voorwerp gegeven om zich daaraan te betonen. Niet dat er iets van buiten was. Daar ligt een kind in de kou. Moeder ziel alleen, U raapt het toch op? U bent toch van binnen innerlijk bewogen? U ontfermt zich erover. Is God dan met ons lot bewogen? Nee. Maar heeft die deugd nog een keer zelf opgewekt? En heeft ook een voorwerp geschapen? Om zich daarover te ontfermen. En dan is hij. Daar is hij zo vrij in geweest. Zo vrij, daar kan ik niet volgen. Het heeft God behaagd. Dat zegt de kerk. De deugd opgewekt. En gericht op een voorwerp wat hij zelf geschapen heeft. Om zich daarover te ontfermen. Ik ontferm me over wie ik mij wil ontfermen. En ik ontferm mij niet over wie ik mij niet wil ontfermen. Zo vrij. En dat staat hier. Dat Gods ontferming zo diep en zo verborgen is. Zo vrij is wie ik wil. En zo God verheerlijkend is, want niets van een mens komt in aanmerking. En die opgewekte deugd van barmhartigheid, die in beweging is gebracht, die richt zich op een voorwerp. En nog meer bewegingen zijn daarmee verbonden. Want toen dat voorwerp door God bepaald werd, mensen, kinderen goed geschapen die in de zonde zouden vallen, toen is die barmhartigheid ook gericht op een beperkt aantal. De beweging van de verkiezing. Toen heeft God ze aangewezen in die stille eeuwigheid, onder de roede van zijn verkiezing welbehagen doen doorgaan. Die wil ik, die zal ik zaligen. Zo vrij. Dus die innerlijke ontferming die opgewekt is. Het gericht op een door God verkoren aantal mensenkinderen. Om daarin die deugd van barmhartigheid, van ontferming te verheerlijken. Maar nog meer werd in beweging gebracht. Want toen was het ook een vraag in dat goddelijke wezen. Maar hoe zal ik het dan geven aan mensen die door de zonde de dood hebben verdiend? Want dat kan toch niet? En toen kwam de wijsheid. De wijsheid die altijd speelt voor het aangezicht van God Christus. Als degene in wie dat wat door de menselijke val niet meer kon terugkeren tot God wel zou kunnen, doordat hij zelf mens zou worden. En al de uitverkoren kinderen in zijn hart heeft meegenomen. Toen hij gezonden werd naar deze lage wereld. Om daar de prijs te betalen. Dat offer te brengen. De hemel te ontsluiten. Het vaderhart de Gods te ontsluiten. Zo kwam alles in beweging. Toen die deugd van ontferming werd opgewekt en gericht. Raad des vredes, verkiezing en de zending van de Zoon. Dat heeft de kanttekenaar, de schrijver moet ik zeggen, de vertaler van onze voorliggende vertalingen, met deze woorden weergegeven. Innerlijke bewegingen, want er was wat beweging. Verkiezing. Raad des vredes, zending van de Zoon. Zo werd die ontferming naar buiten gebracht. Want zo is Christus gekomen met deze ontferming vervuld. De drie-enige God heeft zich ontfermd. Dienst hij wil. Zo vrij. Daar komt de kerk mee op de knie. En iedere ziel roept het toch uit. Heer, dan waarom was het op mij gewend? Zo vrij, hè? Zo vrij. En dat wordt de kerk dierbaar. Echt. Echt. Ja. Innerlijke beweging der ontferming. Innerlijke beweging der barmhartigheid. Mededogen van onze God. Onze God. Is wat als je dat mag zeggen, onze God. Zeg in de gemeenschap de Heilige, onze God. Dat is de ontfermer, de drie-enige God. En wat ligt dat vrij? En noop dat nu tot aanbidding, tot verwondering. Maar hoe kom ik er dan aan? Wel, deze ontferming die van God uitgaat, om zijn barmhartigheid te betonen aan des doodschuldigen, aan vijanden. Hoe komt die tot ons in Christus? Anders nooit. Dat is onze derde gedachte, geliefde. Gij kinderke, gij zult de wegbereider zijn van Christus. Voor hem uitgaan. Gij zult de wet prediken. Christus verklaren en aanwijzen. En dan zal hij zelf komen. De wens der heidenen. Die plant vandaan. Die rechtvaardige spruiten. Dat licht in de duisternis. Dan zal hij komen, de opgang uit de hoogte. Dat is de zoon van Gods eeuwige liefde. En zo komt uw ontferming tot de mensenkinderen. Zo. Zo. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. En dan wordt de zoon van God hier genoemd, de opgang uit de hoogte. Wat mij betreft schrijft u het woord hoogte met een hoofdletter. Opgang uit de hoogte. Hij komt uit God. God uit God. Licht uit licht. Geboren, niet gemaakt. Met hetzelfde wezen als de Vader. Hij komt uit God. De eeuwige generatie. De eeuwige voortbrenging van de Zoon door de Vader. Opgang uit de Allerhoogste. Dat is het eerste. En hij komt ook als tweede. Als het door God gezondene. Ga dan mijn kind. Ga mijn zoon. En ga dat werk doen. Waartoe u zich bereid hebt verklaard. In die raad des vredes. Waarin wij zijn overeengekomen. Niet alleen welk volk er verlost zal worden. Maar ook wat de prijs die er betaald voor zal worden. En die prijs zult u betalen, mijn geliefde zoon. En ook wat u daarvoor zult ontvangen. Uw arbeidsloon. Uw arbeidsloon. Uw eigen heerlijkheid. En die gezaligde kerk, dat is uw arbeidsloon. En toen is hij in de volheid des tijds gezonden, zei de Vader, ga nu. En ga dit werk ook doen. Neem dan de natuur aan van uw uitverkoren kerk. En leid in die natuur al wat die kerk aan toren van mij zich waardig heeft gemaakt. En hij is gegaan. Opgang uit de hoogte. Hij die eeuwig uit God uitgaat, is nu ook gezonden. En hij komt op zoals een zon opkomt. Steeds heerlijker is hij in de loop der eeuwen zichtbaar geworden. Totdat de zon zelf van de horizon kwam en verscheen in Bethlehemstal. Daar brak de zon door. En daar werd zijn schijnsel gezien midden in de nacht. En ze zijn gekomen. Het volk dat in de duisternis wandelt. De herders. En al dat volk meer. Voorwerpjes van Gods eeuwige barmhartigheid, geliefde. Het derde, zei ik. We hebben iets gestameld over de profeet. Wet, lam en vergeving. Iets. Nee, dat durf ik niet eens te zeggen. Iets gezegd. Nou. Even. Mogen stilstaan. Met verwondering. En mocht zijn met aanbidding bij die eeuwige ontfermer, de drie-enige God zelf. En dan hoe hij die ontferming betoont. Hoe het volk dat gaat ontvangen. Doordat Christus zelf komt op bezoek. Dat is zo. Ja, het zijn allemaal wonderen. Zo'n groot wonder. Bezoek krijgen uit de hemel. Dat ik bezoek krijg van de duivel. Ja, daar heb ik om gevraagd. Ik heb me de armen van de Satan gestort in het paradijs. Ik heb hem de hand gereikt. Mijn hart gegeven. En ik ben in zijn spoor gegaan. En is mijn vader geworden. En ik kom elke dag op bezoek. Maar bezoek uit de hemel, dat durfde ik niet meer. Ik wist niet eens wat het was. Bezoek uit de hemel, geliefde. U voelde wel een diepte hier ontsloten worden als het gaat over het zalige van de kerk. Dan gaat Zacharias verder in deze lofzang en profetie. Gij zult voorloper zijn, mijn kind, van Christus, die gezond is door de eeuwige ontfermer en die met bewogenheid is gekomen. Nee, ik zeg het niet goed, met innerlijke ontferming is gekomen, daar wijst die Christus aan. Als de opgang uit de hoogte, als de Zoon van God, die uit God is voortgebracht en die nu door God is gezonden om hier te komen en de arbeid te verrichten. De opgang uit de hoogte, de opgang uit God. En hij is als eerste met innerlijke ontferming bewogen. Met welke ons bezocht heeft. Christus bezoekt dus deze wereld met ontferming. Met barmhartigheid, zo staat, met welke ons bezocht heeft. Met die ontferming heeft Christus ons bezocht. Toen hij kwam van de hemel, was hij een en al ontferming. En als hij later dan zo'n kind van dat uitverkoren volk ziet liggen, dan lezen we ook, en met innerlijke ontferming bewogen, gaat hij naar zo'n ziel toe. En ontfermt zich over die ziel. Stapt hij van zijn ezeltje af. En hij buigt zich neder. En hij tilt het hoofd op. En dan gaat hij dat hoofd kussen. En dan gaat hij wonden schoonmaken. En reinigen. En verbinden. En dan neemt hij ze mee. Dat is nou de gang van die dierbare ontfermer Christus. Vol ontferming gekomen. Opgang uit de hoogte. Met welke ons bezocht heeft. Zo staat het hier. En wat houdt dat bezoek dan in, geliefde? Want u voelt wel, hè? Hier gaat het over. En ik kan pas sterven. In vrede met Simeon. Als ik bezoek heb gehad van Christus. Als hij ook mijn ziel lieflijk heeft omhelst. Als ook hij mij bediend heeft. Uit zijn bloedfontein. Als hij ook mij verzekerd heeft. Dat hij me lief heeft met een eeuwige liefde. Dus dat bezoek. En dat doet hij. Hij bezoekt de wereld. Neemt het vlees van zijn kerk aan. De vleeswording van de Zonen Gods. Door Gabriel verkondigd. En vrijwel direct erop ook geschied. Door de Heilige Geest. Maria overschaduwde en dat hij er in haar verwekt heeft. Uitgegroeid tot een kind en de kind werd man, een man van smarten. De middelaar Gods en de mens heeft gesproken, heeft ons bekendgemaakt wat hij van zijn vader had vernomen aangaande onze eeuwige verlossing. Hij heeft als een priester het offer ook gebracht en als een koning. Regeert hij zijn arme volk. Hij bezoekt dus. En nou blijkt. Dan moeten we zo. Ook in deze donkere tijd. Vooral. De post betrekken. Op wacht staan. Wat dat bezoek inhoudt. Hè. Dan gaat hij verschijnen aan je ziel. En hij gaat je voeten richten. Dus heb ik bezoek gehad, dan weet ik. Heer, u bent mij verschenen. Dan mag ik het toch zeggen. Met zoveel schuchterheid. Jeremia 31, vers 3. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Heer, verschenen. En toen heeft u gesproken. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. En dan weet ik ook het tweede. Niet alleen dat hij mij verschenen is, maar ook dat hij mijn voeten gericht heeft. Mijn voeten gingen naar de hel. En ik had doorgelopen. En mijn voeten een andere weg gegeven. En dat is. Ja, dat is zo eeuwig groot, gemeente. Als dat in je leven mag gebeuren. Als je zo bezocht wordt door de eeuwige ontfermingen Gods in Christus. Allereerst om op te verschijnen. Om te verschijnen als eerste. Die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw des doods. Daar hebben ze toch altijd van gesproken. Dat is toch altijd Gods volk geweest, geliefde. We hebben het nog gehoord bij Jesaja. Hoort je het niet overal op klinken? Dat is nou het volk. Behoeftig volk in hun noden. Dat ellendige volk dat God zich doet overblijven. Dat er altijd weer buiten staat en niets kan bezien. Dat weer geholpen moet worden. Dat volk. Ik denk toch dat God teer is op zijn volk hoor. Of zijn oogappel. Moet u maar niet mee spotten. Dat zou ik niet durven. Dat zoekt hij op. Dat bezoekt hij. Hij zit in de schaduw des doods. En hij woont in de duisternis. Dat is ons allernatuurlijk bestaan. En dat kunnen we niet genoeg benadrukken, geliefde. Want ach, alles wat van de hemel komt, dat vindt bij ons toch geen goede ontvangst. En als we het horen, dan vergeten we het gelijk weer. En daarom kunnen we het maar niet genoeg zeggen, totdat het er nooit meer uitgaat. Het eerste is dus verschijnen aan mensen die daar zitten. Zitten, hè, in de duisternis. En als je ergens zit, dan heb je ken het nogal naar je zin. Hè. Als je ergens zit, dan heb je het nogal naar je zin. Hè. Dan blijven ze heel lang zitten. En dan denkt je ook, wanneer gaat die man wel weg? Maar die heeft het zo naar zijn zin, die blijft zitten. En zo zitten we er allemaal bij. Maar als God de mens bekeerd heeft, dan blijft hij niet zitten. Dan gaat hij opstaan. Echt waar. Dan gaat hij vlug de kamer in en kamer uit. Hoe kom ik tot God verzoend? Maar zolang er niks aan de hand is, blijf je gewoon zitten, rustig in je bankje. En dan wordt de wet gelezen vanmorgen. En u kijkt eens verveeld om u heen, want dat heeft u al zo vaak gehoord. Die wet, hè? Die wet tot de verdoemenis, want we horen het niet. De tijd uw bezoeking niet bekend, gemeente. De tijd uw bezoeking niet bekend. Zie ik sta aan de deur en ik klop. U zegt, ik heb wat anders te doen. Of ik weet het al lang. Ik ben al voorzien. Maar hier zit een volk in de duisternis. Daar kan niet blijven zitten. Maar die hebben het in de ziel gekregen. Dat er een God is. En dat God een verterend vuur is. Die hebben nooit geloofd dat God bestaat. En nu krijgen ze te geloven, er is een God. Een toornend God. Een rechter. En eenmaal zal ik die rechter gaan ontmoeten. Dan is de rust wel weg hoor. Dan zit je niet meer in de duisternis, dan loop je in de duisternis. Dan schreeuw je, heren, kan er nog licht komen voor zo'n ellendeling als ik ben? Dat volk zoekt u op en er staat toch iets bij, schaduw des doods. Die zeggen niet alleen, ja, ik moet sterven, dat weten we allemaal. Maar dat weten we ook niet trouwens. Als de dokter het zegt, dan hoop je nog dat het meevalt. Het valt niet. Maar was dan de dood maar het laatste, hè? Maar het laatste niet. Er zat schaduw des doods. Er valt een schaduw over je leven dat je moest sterven en God ontmoeten. En dat is door ieder mens gezet en dat vergeten wij ook. Oh, wij zijn bedreven in het vergeten. Daar zijn we bedreven in. De duivel is onze leermeester. Daar heeft hij bijzondere ervaring in om ons alles te laten vergeten wat we nooit mogen vergeten. Maar ook dit, hè. Dat ieder mens gezet is om te sterven. En dan, ja, dat denk ik liever niet aan. En dan, misschien valt er toch wat mee. En dan, het oordeel. Dat ontzaglijke oordeel van een rechter die nooit één verkeerd vonnis heeft gewezen. Die nooit een zaak verkeerd heeft bezien. Hij is een rechtvaardig rechter. Met alle beweegredenen volmaakt vertrouwd. Alles opgetekend in zijn boek. Al uw wegen kent hij. Al uw dwaasheden zijn voor hem openbaar. En hij zal u oordelen, mij oordelen. Met een eeuwige verdoemenis. En dat weet die ziel. Die schaduw valt over zijn leven. We hebben zo'n moed. Hè? En als het goed is, zijn we er zelf ook geen vreemdeling van. Dan durf je soms niet te gaan slapen. Als je 's nachts wakker wordt. Lopen er hier nog zo? Nou, ik zeg, die zitten, nee, die lopen die nog hier. En die zoekt u op. En als u ze opzoekt. We hebben het gezegd, geliefde. Er gaat er niet veel, maar er gaat er alles veranderen en gaat alles anders worden. Als zo'n ziel erachter komt dat hij in de duisternis is gezeten en dan ook opstaat, dan gaan de klokken luiden in zijn leven. Doodsklokken. Doodsklokken. Sterven, sterven. Er zijn tijden geweest, gemeente, dan dachten we al niks anders meer. En overal zie je dan de dood. Overal. Doodsklokken. Sterven, sterven, sterven. En als de ziel die niet anders wil dan het oordeel te ontgaan, want laten we eerlijk zijn. In iedere ontdekking is dat het eerste. Hoe kom ik van die straf ontslagen? Er is geen mens die van nature naar de hel wil. Maar nou moeten we ook leren dat dat zo rechtvaardig is. En dan kun je ook vanmiddag wel zeggen met je knecht van Benhadad, strop om de hals, want we weten dat de koningen van Israël barmhartig zijn. Daar valt het best wel mee. Dus ik zeg gewoon, heren, ik ben het niet waard dat ik nog voor u mag bestaan. Werp me maar in de hel. En u gelooft er niks van dat God het zal doen. En die weet ook niet eens wat dat is. Ik ook niet. Of er moet iets gezien zijn van de hitte van Gods toorn. Nee, een welgevallen. Een welgevallen. Dat wonderlijke ogenblik, geliefde. Toen was er geen vrees meer. Aan het einde gebracht wil zeggen, dan mag God doen wat hij wil. En het is goed, Heer. Het is goed. Toen hebben we welgevallen genomen aan de straf van onze ongerechtigheid. Het oordeel was schoon. Dan komt hij. Dan komt hij. En dan gaan de andere klokken luiden. Na de doodsklokken, de kerstklokken. Werkelijk waar. De kerstklokken, dat is Christus. Dan gaan de klokken luiden. Als hij komt met die eeuwige ontferming vervuld en ontferming ook bewijst. Je ziel werkelijk lieflijk omhelst. Met zoveel liefde. Met zoveel liefdesvuur. Met zoveel aandrang. Met zoveel overtuiging. Met zoveel kracht. Dan ga je van de liefde verliezen. Om in de liefde te eindigen. En dan gaat u ook die ziel. En dat gaat. Ja. Ik sta nog niet maar Paulus nou hoor. Die spreekt van de onnaspeurlijke rijkdommen die in Christus zijn. Dan gaat dat eeuwig door. Steeds weer de ontvouwingen, de nadere ontvouwingen, ophelderingen, opklaring van wat alles in hem te vinden is. Dat hij voor zijn kerk heeft verworven. Schatten, niet uit te ledigen. Schatten. Een volheid waarin de kerk eeuwig zal mogen vergeven met woord. Zwemmen. Als in de oceaan van vrije liefde. En dat begint hier. Dan is het uitdelen. Kerstklokken gaan luiden. Als dat licht in mijn duisternis inkomt. En zich ontfermt. Ja, dan is het echt waar. Dat geldt dan voor al Gods volk. Dus wordt des Heren volk geleid. Zo. En niet anders. Dat is wat Zacharias ook gezongen heeft. En wij met hem trachten te zingen. Dit is het slot van de lofzang van Zacharias. Slot van de lofzang van Zacharias. Voor elk die in het duister dwaalt, verschrikt deze zon een helder licht. Het vijfde van de lofzang. des vredes. Geliefde, dat is tweede, hij verschijnt. En ach, dierbare verschijningen, dat is de kerk. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Die eerste verschijning in de ziel en straks die tweede verschijning op de wolken. Om hem eeuwig te aanschouwen. Het Lam van God, met die dierbare littekenen van zijn lijden, voor zijn duur gekochte kerk. Maar tweede, dat kan niet uitblijven. Dan gaat hij, ja weet u, het doet gewoon pijn om dat nou te laten rusten. Die dierbare verschijning, geloof je dat? Maar het tweede kan niet gemist worden. Want juist als die verschijning je dierbaar is geworden, dan wil je hem altijd zien, altijd zien. En dat weet je ook. En daarom gaat die voeten nou, die liepen daarin, hier, naar de afgrond. En dan gaan die voeten omhoog. Pad des vredes. Dat is een andere weg. En geliefde, mag ik het kort zeggen. Ik hoop niet dat ik u daarmee tekort doe. Maar u heeft nog veel tijd, heel veel tijd nodig. En misschien heeft u niet veel tijd meer, dat weet ik niet. Om de belangen van uw ziel te overdenken, zult u dat doen. Dan gaat u verder preken. En worstelen straks thuis. Om die weg te mogen krijgen. Om die weg te mogen vinden. En wat is die weg dan, geliefde? In de allereerste plaats, altijd, als een weg terug. Een weg terug tot God. Dan zo zeker. Ik moet terug. Ik moet terug. Ik wil terug. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Altijd. Dan kun je veel over die weg op zeggen, maar dat is de eerste. En dat is ook wat een ziel drijft. En dan krijg je je bestaan in te leven dat je ooit God verlaten hebt. En als je dat geleerd hebt, dan moet je terug. Tot hem die zijn vader verlaten heeft om een arme ziel hierop te rapen. Dan moet ik terug om die vader en het Lam te zien. Dat drie enige God door de ogen van Christus eeuwig te aanschouwen. God in Christus. Dus dat is de eerste terug. En ten tweede, geliefde, die weg is ook vlak. Vlak. Dan de zonden zijn vergeven. Als die niet vergeven zijn, kan ik niet terug. Kan ik nooit terug. Maar als de zonden zijn weggeliefd, opgelost in het bloed van Christus, waarin de toren van God over mijn zonde is geblust, dan kan ik terug. Een vlak veld, een geëffend pad. Al hoor ik ook op dat pad duizendmaal nog de doodsklokken luiden. Toch is dit de enige weg. Een weg die ingewijd is door het bloed van Christus. Kerstklokken. Doodsklokken. Kerkklokken. Als je als een ellendig mens aan de arm van Christus, nu met de verzekering, ik voor u dat je anders de eeuwige dood hebt moeten sterven, voor de Vader gebracht wordt, voor de Vader gebracht wordt, dan ontvangt je vergeving der zonde. En dan gaan de kerkklokken luiden. Dan hoor je bij dat volk van God opgenomen in het huisgezin van God. En dan gaat die ziel op weg, zeiden we. Terug, vlak, heilig, in de weg van Gods geboden. Je krijgt die wet zo hartelijk lief. Een weg van vrede. Om steeds weer van God te vernemen. Heere, vind ik nog vrede voor u. Zoals toen u me aanzag in Christus. Toen was ik alleen als een die vrede vond in uw ogen. Mag ik dat nog eens van u horen? Vredesleven, daar sta je daar. Maar ook op weg naar de vrede. Pad des vredes, op weg naar Jeruzalem, de stad van vrede. Waar de kerk eeuwig veilig zal zijn. Waar Juda zal loven, God de drieënig tot in alle eeuwigheid. Als ze weg terug, geliefde. Nee, ik zeg niet met vallen en opstaan. zeg wel struikelend, maar ik zeg vooral leunend, leunend op mijn liefste. Vele nachten dat donker is. Ik zei al, dan hoor ik weer die doodsklokken. De schreeuw, de helm, de toet is allemaal inbeelding geweest. Vrome vorige dan dat je was. Maar God, die zal het je wel zeggen hoor. Straks heb je het mis, man. Voor eeuwig mis. En als de Heer er niet weer overkomt, dan geloof ik het ook nog. En dan ben je de wanhoop nabij. Dan gaan weer de kerstklokken luiden. Zie, hier ben ik. Weet u wat voor weg het ook is als laatste hoor. Een weg van verlangen. Een weg van verlangen om toch dit meester van ellende, dit meester van ellende achter me te laten. Niet omdat ik het hier moe ben, maar omdat ik moe ben van de zonde. Maar bovenal omdat ik maar één ding wil, hem zien, die mijn ziel heeft lief gehad. En dat trekt. Dat trekt. En dat liefdesvuur dat brandt. En zo kan die kerk nou nooit verloren gaan. Nooit verloren gaan. Tot ik u zie, o eeuwig licht van aangezicht tot aangezicht. Dan gaat de eeuwigheid trekken. En hebben we toch wel eens voor onszelf gezongen. O eeuwigheid, gij schone, mijn hart wil in u wonen. In God wonen. Het vindt geen thuis in deze tijd. Amen. 84 vers 6. 84 vers 6. Want God de Heere zo goed. Dat kreeg Zacharias ook niet klein hoor. En daarom zingt hij nog steeds voort. Want God de Heere zo goed, zo mild. Is tal een tijd en zon en schild. Al zie ik dat niet altijd. Hij is het wel hoor. Hij zal genade en eer geven. Het zesde van Psalm 84. En ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde God des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen.